Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom op de eerste zondag in februari bij Hour of Power. En door de week hoor ik toch wel heel veel mensen die zeggen, we kijken weer uit naar de nieuwe aflevering. Wat gaat er komen? Mooie muziek en toespraak van Bobby en gesprekken. Dus ik hoop dat deze aflevering ook weer aan die hoop voldoet. Bobby spreekt over een krachtig leven en we zien de hele familie Schurer op het podium staan. Haven en Cohen, hun twee kinderen. En Cohen, dat zie je ook, is een jongen die heel veel toevallen, hele zware toevallen in zijn leven heeft gehad. En daardoor heeft hij een zware achterstand. Maar het mooie vind ik, ik was bij hen thuis een paar keer en dan zie je hoe Hannah voor haar kind zorgt. Gaat ook niet van huis weg. Zij zorgt voor hem 24 uur per dag. Dat vind ik wel heel mooi, samen met Bobby natuurlijk. En dan hebben we Chris en Nick Niggic. Heel bijzonder, vader en zoon. De zoon heeft het syndroom van Down en die won de Ironman Triathlon. En dat is de allereerste ter wereld als jongen met Down-syndroom die die hele zware wedstrijd heeft gewonnen. We gaan kijken naar een fascinerend gesprek. Natuurlijk heel veel muziek. Dat kan niet anders dan bij Hour of Power. Het geliefde koor zingt een aantal mooie liederen. En dan heb ik als gast dominee Ad van Nieuwpoort. Hij zegt, mijn taak is om mensen te inspireren, juist in deze tijd. En daarom schreef hij een boek over het getop van Job. Nou, heel spannend allemaal. Welkom bij Hour of Power. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome, visitors and church family. We love being with you. Thank you for joining us. You know, it's so important that you do not measure your healing by your feeling. Faith is not a feeling. Release your faith today by confessing God's word over any feeling. You are loved.
Cohen wants you to know his name is Cohen and Pirates of the Caribbean. Yes. Say hi. Say hi. Anyway, we're so glad you're with us today. If you're here with your friends or family or by yourself or whatever, we just pray that you find friends here. We're so grateful for all of you who are watching on television and online. We really believe that today God has a great word for you. Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much that you love us. Stand with us this morning, this day. Thank you, Lord, that we don't have to walk through life alone, that you're with us, and we trust you. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Jesus, my strength.
Preparation for the message, John 13:12. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. "Do you understand what I have done for you?" he asked them. "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Amen.
Chris and Nick Nikic are father and son who co-wrote the new book, 1% Better, Reaching My Full Potential and How You Can Too. Last year, Chris became the first person with Down syndrome to finish an Ironman triathlon, and his story inspired by a commitment to getting just 1% better each day. His encouragement is that whether training for a triathlon, improving relationships, or working towards goals and dreams, we can accomplish anything when we make slow and steady progress. Please welcome Chris and Nick Nikic.
Hey guys, hi, welcome. Thank you so much for joining us. For those who don't know a lot about you, tell us a little bit about your story.
So, I'm Chris Nikic. I'm an Ironman. I just actually got here last year. And most importantly, I'm here to run a 125 Boston Marathon right here in Boston.
And I'm the father of two wonderful children and married to the most amazing woman for 35 years. I own my own business, and it's been quite a journey watching Chris go through this last couple of years.
That's awesome. You have such an amazing story. What made it motivated you to train and take part in a triathlon?
It's kind of my dream. It has three categories. One is to be independent and to have a woman like my mom. And to go around places, yeah. And just like be part of the Boston family, New York family. And I've got
a New Year's Eve New Year's Eve of 2019, Chris wrote down his dreams, and my wife and I listened to them and said, why not? Why can't he have his dreams if he's willing to work hard enough? And that's how we came up with the goal of doing an Ironman so he could become a public speaker and, you know, all the other things that come with that. And so Chris is a living testament to the power and the gifts that God has given him and his ability to work for them. And to pursue his dreams through good effort and getting 1% better every day. And he's been wonderful in what he's been able to do to be an example to others like him around the world, that they too can leverage the gifts that God gave them to do things that none of us thought were possible.
When you think about an Ironman too, it's like just an incredible accomplishment, and it's an amazing thing for anyone to do. Your new book is called 1% Better. Share with us the heart behind this idea and how we can grow by getting, 1% better every day.
That was my idea. I actually came up with that, super mindset prayer. And over a year ago, I started with 1% shift in squat. And then I couldn't be able to swim back around. I started just like from my body, from my run around that strip. And that is called 1%.
And 2 years later, 2.5 years later, you do an Ironman.
Two and a half years later, I'm becoming an Ironman.
And that's really the principle. You start with one of something, and then you just believe you can do one more and one more and one more. And Chris can now do 400 push-ups, sit-ups, and squats. He can do an Ironman. He can do a marathon.
Wow.
All because for 2.5 years, he was willing to just do one more every other day. And so the potential is just now limitless based on what we've been able to see.
That's so awesome. What an encouragement. Nick, you say that God's plans for us are much better than our own. How's this been proven true in your life and in Chris's life?
Well, when Chris was born, we were devastated because we were told by all the experts of all the things Chris couldn't do. God had a different plan. When Chris was 5 months old, he had open heart surgery. And, on day seven, they said there's no hope that his surgery would be, that he wouldn't need a heart monitor and a pacemaker. So we asked all of our friends to pray for him. And then on day eight, the doctors came back in and said, we don't know what happened. This has never happened before. He doesn't need a pacemaker. And we thought, well, that's because God has a bigger plan, because Chris couldn't do an Ironman 20 years later with a pacemaker. And so God has a plan that we can't even begin to understand. And so we just trust that we do his will. We ask for his strength, for guidance. And we just trust that we're doing his will, because there's a bigger vision, things that we just can't even begin to imagine. None of us could have imagined this scenario, even 2 or 3 years ago, let alone 20 years ago. But God had a plan, and he brought me and my wife together to bring that plan to fruition and to bring Chris to this point where he's making a positive impact in the world.
Awesome. Wow. Well, this has been a great interview and a great book. The book is called 1% Better. I want to encourage you. It's an amazing story. It's really well written. Chris and Nick Nikic, thank you so much for your time with us. And thank you for being an encouragement to so many people out there who want to improve their lives. We really are grateful for both of you. God bless you. Thank you for joining us.
Thank you. Maybe we can come visit in person one day.
Yeah, we'll do it. Sounds good.
Thank you, man.
Mountain.
Terren Brooks. Het lied was getiteld Unstoppable Love. Liefde die niet te stuiten en te stoppen is. Voor mij zit dominee Ad van Nieuwpoort. Van harte welkom.
Dankjewel, Jan. Ja,
jouw grootste uitdaging is, zeg je, om mensen opnieuw te inspireren. Ja. Hoe doe je dat?
Nou, met deze Bijbelverhalen. Ja, dat is eigenlijk mijn grootste passie. Ja. Ik geloof enorm in de zeggingskracht van die verhalen. En op het moment als je een poging waagt om er wat stof af te blazen en die verhalen weer opnieuw te laten spreken, dan gebeurt er wat met mensen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Dat merk ik aan mijzelf. Ja. En ik merk dat dan ook toch echt aan mijn hoorders. Dat die, hey, er komt een nieuwe wereld binnen die hen raakt en op hun benen zet. Ja. Voor mij gaat het heel erg om dit verhaal midden in de wereld. En het is prachtig dat er kerken zijn waar dit verhaal nog open ligt en ook de ruimte krijgt. Maar het is niet de bedoeling dat dat verhaal stokt bij de muren. Dus het heeft een rol te spelen, een rol van betekenis te spelen in deze samenleving. Dat geloof ik heel erg.
Dit boek gaat over Job. Ja. Fascinerend Bijbel. Als mensen zeggen, joh, ik heb niks met die Bijbel, dan moet je Job eens lezen. Ja. Alleen al Job, daar word je blij van. Ja. Of niet? 42 hoofdstukken lang.
Je hebt pittig boek ook, hè?
Ja, pittig. Zeker, het top van Job. Ja. Leven, dit boek heb jij geschreven. Leven zonder oplossing. Maar ik wist niet hoe ik het nou...
Ja, nee, precies. Ja, maar dat was de gedachte. Ja? Ja, nou, die titel die komt bij Miskotte vandaan. Ja? Mijn grote voorbeeld in de theologie. Groot theoloog. En dat vond ik zo'n aangrijpend zinnetje. Leven zonder oplossing. Omdat wij natuurlijk eigenlijk altijd een beetje hebben gedacht... dat die Bijbel geeft ons alle antwoorden en oplossingen voor de problemen die we hebben. En het boek Job laat eigenlijk het tegendeel zien. Het boek Job geeft... voluit de ruimte aan de vragen en aan de kreukels van ons bestaan. En zonder nou direct daar een antwoord op te geven. En dat vind ik zo aangrijpend. Dat kom je, Jan, in geen religieuze literatuur tegen dan alleen in die Bijbel.
Is dat zo?
Ja.
Wie was nou Job en wanneer leefde die?
Nou ja, Job is denk ik een literaire figuur. Hè? Dus, en het begint natuurlijk dat Job is de meest succesvolle mens van de hele aarde. Zeer vermogend. Maar zijn succes is niet ten koste van anderen, maar ten bate van anderen. Dus iedereen knapt op van Job. Zo zet eigenlijk het boek in. Dus waar Job ook maar is, daar komen mensen tot leven. Het kan eigenlijk niet beter. Ja. En het is een integer mens. Iemand die doet wat in hem zit. Dus er zit geen discrepantie tussen wie hij is en wat hij doet. Ja? Dus alles wat er in hem zit, komt eruit. En ten bate van de menselijkheid. Maar dan, en dat is natuurlijk de grote catastrofe die hem treft... dan verliest hij alles wat hij heeft.
Een enorm gezin. Hij heeft heel veel zonen en dochters. Enorme landerijen. En dan houdt hij niks over.
En eigenlijk wil zijn vrouw ook niet echt meer met hem te maken hebben. Die zegt ook, geef het toch op. Ja. En het indrukwekkende is dat hij dan die beroemde tekst uitroept, uitschreeuwt. Hè? De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam van de Heer zij, en dan zeggen vertalingen, geprezen of geloofd. Maar er staat eigenlijk in het Hebreeuws gezegend. En dat vind ik eigenlijk wel treffender, gezegend, omdat dat niet zozeer betekent, nou, we moeten het allemaal maar accepteren. Maar eigenlijk wil hij daarmee zeggen, wat er mij ook gebeurt, ik ga jou, God, niet loslaten. Dat is eigenlijk wat hij daarmee zegt. Dus ik blijf in die relatie staan. Dus het is niet een berusting van, nou, ik accepteer alles wat mij overkomt. Nee, het is eerder van, ik weet dat wat er ook met mij gebeurt... ik blijf in die relatie, ik blijf in dat verbond. En dat is eigenlijk de grote inzet van dat hele boek. Ja. En dan komen natuurlijk die vrienden op bezoek. Ze beginnen eerst te zwijgen. Ja. 7 dagen dat de shiven zitten in het Jodendom. Dan ga je eerst met iemand zijn zonder iets te zeggen. Vaak heel ingewikkeld. Maar je voelt dat er dan een soort spanning ontstaat. Want zij vinden het heel ingewikkeld om geconfronteerd te worden met het leed van Job. Dat kunnen ze eigenlijk niet aan, hoe herkenbaar. Is dat, hè? Dus dat er natuurlijk heel vaak mensen die heel ziek zijn ook merken op straat dat mensen net even dat bochtje erop lopen. Want ze denken, ja, verdraaid, want altijd is jouw ziekte herinnert mij aan mijn kwetsbaarheid. Dus op het moment als jou iets gebeurt, dan denk ik, ja, dat kan mij ook gebeuren. Dus ik ga dat liever uit de weg, want ik wil graag gewoon blijven leven. Dus dat is eigenlijk wat Job ook overkomt. En dan is er een heel, dan is het heel opmerkelijk dat ze dan op een gegeven moment zeggen, zijn eerste vriend zegt dan, ik kan nu niet meer zwijgen. ik moet wat gaan zeggen. Dan komt het natuurlijk altijd op aan. Ook in het pastoraat, als je wat gaat zeggen als dominee in de grote catastrofe van iemand. Wat ga je dan zeggen? Hè? En dan merk je al heel snel dat er een soort muur komt tussen die vrienden en Job. Dus ze gaan een soort theologie opwerpen. En zeggen ze, nou ja, Job, ja, he, dus ze proberen met een verklaring te komen. Hoe komt het nou dat jou dit allemaal treft? Dat zal toch wel een reden hebben. Zij kunnen niet leven met de vraag, met het lijden, als een grote wanhoopskreet. Ze willen het als het ware, ja, ze willen het oplossen. En daarmee nemen ze natuurlijk Job niet serieus. Dus hij wordt boos. En je merkt ook, hij gorst als het ware zijn kamer uit. Opzouten jullie. He, want ik ben niet schuldig, roept hij ook uit. He, dit is niet door mijn schuld gekomen. Dus hij bevraagt, zeg maar, dat causale verband tussen schuld en ziekte. Ja? Dus hij zegt, daar geloof ik niet in. Dat is het niet. En dan komen ze met hun theologie eindeloos, hoofdstukkenlang, over de grote God en het kleine mensje. En wie denk jij wel niet, Job, enzovoort. Ze troosten hem niet, maar ze ontkennen hem. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dan op een gegeven moment
precies maar dat is toch wel heel fascinerend, want het gaat hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk door. Dat ik denk, als ik dat soort vrienden had, dan gezegd, vrienden, dankjewel, maar ik ga niet meer naar jullie luisteren.
Zeker, nou dat hoor je dan ook Job zeggen. Hè? Ja. Die zegt, vrienden, dat zijn mensen die je te hulp moeten schieten. Hè? Die moeten zijn als een kabbelende beek in de woestijn. Ja. Hè? Dat je daar naartoe gaat en je denkt daar gelaafd te kunnen worden door je vrienden. Maar dat gebeurt dus allemaal niet. Wat je ook verwacht, Jan, is in dat hele grote boek, want het zijn 42 hoofdstukken, een stem van God. Nou, je hoort iets over deze vreemde God van de Bijbel, want dat is het. Het is niet de God in het algemeen. Het is de bijzondere JHWH. Ja. Hè, die wordt als je het over hem hebt, moet je je schoenen eigenlijk uittrekken. Ja. Daar begint het aan het begin ook. En helemaal pas aan het eind. Dus je denkt ook lezend, jongens, zeg nou eens wat. Hè? En dan zegt hij, ik spreek het in, niemand zal het horen, maar werden mijn woorden maar gebeiteld in een rots, hè, opdat ze bewaard zouden blijven. Nou, het mooie is natuurlijk, ze zijn bewaard, want we hebben ze. Hè, dat is het grote, hè, het troostende ook van dit boek. Ja. Dat, ik heb dit wel eens met iemand gelezen die heel depressief was, Jan. En je weet, depressieve mensen zijn heel slecht bereikbaar. Ja. En dan las ik zo'n stukje. Dus niet bepaald lijkt dat dan een troosttekst. Want je denkt, ja, ga je nou nog eens een keer ze inpeperen met de wanhoop van Job? Waarop diegene tegen mij zei, dit is de eerste die mij begrijpt. Ja? Hier wordt taal gegeven aan wat er in mij leeft. En die was daardoor helemaal geraakt. Ja. Ja, dat is wat er gebeurt. Maar dan heeft hij dat beschreven. Ja. En dan zegt hij zomaar heel onverwacht, ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat is heel aangrijpend.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, in het pikken donker, in het diepste duister, gaat er ineens een luikje open. En dan merk je, Job, dat hij aan het begin heeft gezegd, hè, gezegend jouw naam, hè, wordt dus toch ook juist in die afgrond gedragen. Alleen, het is niet een oplossing, begrijp je? Het is niet zomaar een antwoord, want dat is te makkelijk. Het is iets wat natuurlijk helemaal aan het eind van het boek aan het licht komt, hè, dat God zegt, terwijl jij zo worstelde, Job, terwijl jij zo eindeloos bezig was met je grootste worsteling, was ik bezig om de zee tegen te houden. Ja. Dat is een prachtig beeld. Ik was bezig om te zorgen dat het niet nog erger werd. En ik haal dan dat beeld. Ik heb een tijdje met mijn geliefde Mirjam in Holy Sloot gewoond. Ik weet niet of je dat kent. Ten noorden van Amsterdam, in de weilanden. Ik werkte op de Zuidas. Ja. En wij woonden in de pastorie van Holy Sloot. Fantastisch plekje. En dan had je dus, dat is een boerenland. Hè? Ja. Dus het was Amsterdam. Ja. En dan had je één fietspad naar Durgerdam. Door de weilanden. En daar waren grutto's. Dat was in de grutto-tijd vond ik altijd fantastisch daar te fietsen. En dan fietste ik naar een vriendje van mij in Durgerdam om een glas wijn te drinken. En in dat veld lagen al die nesten van die grutto's. Natuurlijk een heel zeldzame vogel aan het worden. En als ik daar dan fietste, dan kwamen die grutto's met die enorme snavels, die kwamen dan naar mij toe, omdat ze in mij het gevaar zagen. Dus ik dacht altijd, wat moeten die jongen op dat nest nu denken? Want die denken, ja, die vader en moeder van ons, die zijn verdwenen. Ja. We zijn alleen gelaten. Maar terwijl ze dat dachten, waren dus die vader en moeder heel druk bezig om het gevaar af te wenden. En dat is eigenlijk wat in het boek Job aan de orde komt. Dat God zegt, ik was bezig, ik was heel druk bezig, eindeloos, om het ergste gevaar nog af te wenden. Ja, en dat is natuurlijk, dat vind ik dan zelf eigenlijk zo raak. Hè? Dus niet een antwoord, niet zomaar een oplossing, maar eentje die aan jouw zijde leven staat, die jouw lotgenoot is en jou vasthoudt in je diepste afgrond. Dat is waar dit boekje Job over gaat. Ja.
Je hebt een prachtig boek overgeschreven. Even naar de laatste woorden in Job. Daar staat Job stierf als een tevreden mens.
Ja.
Vind je dat niet heerlijk?
Ja. Ja, dat is natuurlijk prachtig dat hij aan het eind maakt hij een soort wederopstanding der doden mee. En zijn kinderen komen als het ware weer, staan op, hè, worden hem weer opnieuw geschonken. En dat tevreden, Jan, dat is wel mooi. Want het is, dat zegt Miskotte ook heel mooi in het boek wat hij schrijft over Job. Zegt hij, uiteindelijk is het ook een lofzang op het gewone leven. Ja. Dus het is niet het grote, meeslepende, metafysische leven. Nee, het gaat eigenlijk om hoe rijk het is dat wij nu met een glas... wijn, een glas water, want misschien wordt het
nou,
nog wel wijn.
Ik doe geen wonder, anders
Nee, maar dat wij zo aan tafel zitten met elkaar, om elkaar te ontmoeten, dat in dat hele gewone, elkaar kunnen aankijken, elkaar kunnen aanspreken, dat daar eigenlijk de sleutel ligt voor het ware leven, in het gewone leven.
Ik ga even naar dit boek. In je inleiding schrijf je waarom je het geschreven hebt. En dat schrijf je, nog niet zo lang geleden waren we ons meesters van ons lot. Eén lullig, pardon, dominee. Microscopisch klein virusje sloeg onze illusie van controle aan diggelen. Dat verklaarde onze paniek en onze buitensporig heftige reactie. We probeerden de controle te herwinnen door alles wat we maar konden bedenken onder draconische maatregelen. We moesten en zouden laten zien dat wij de baas van het leven waren. Maar alles is zomaar tot stilstand gekomen. En dan schrijf je het boek over Job.
Nou ja, dat mooie is natuurlijk woorden. De coronacrisis. Ja. En dat heeft natuurlijk wel wat met ons gedaan. Want wij dachten inderdaad dat het leven maakbaar was. We konden voor alles, hadden wel een oplossing. Als je tenminste aan de goede kant van de samenleving zat. Hè? En als je een beetje middelen had. Dan, nou ja, we regelden toch alles eigenlijk wel. En ineens gebeurt er zoiets waardoor wij totaal onze orde kwijtraken. Waardoor er een spaak in het wiel van onze samenleving wordt gestoken. En dan komt het er dus op aan, leven zonder oplossing, dat we dus... ook een andere manier van leven gaan ontwikkelen, waardoor we ook dat besef tot ons laten doordringen dat wij niet aan de knoppen zitten. Ja? Maar dat we leven van een geschenk. Dat toekomst niet iets is wat je zelf maakt, maar dat iets is wat aan jou geschonken wordt. Ja, en dan kom ik heel erg terug in waar wij beiden in opgevoed zijn, bij het woord genade. Dat wij leven van een geschenk. Dat is eigenlijk een heel mooi woord. Hè? Genade, we hebben er een beetje een zwaar woord van gemaakt. Maar het komt uit de sfeer van de verliefdheid in de Bijbel. Het heeft met gein te maken. Er is iemand die een oogje op jou heeft laten vallen. Die jou in de gaten heeft. En die denkt, ik ga erachteraan. En ik laat hem nooit meer los. Hè? Wat er ook gebeurt. Ja. Dat is natuurlijk het woord genade. Maar dat betekent dus dat je weer opnieuw moet leren leven. Dat is natuurlijk het woord voor geloof. In vertrouwen. En op het moment, als je dat een beetje leert, dan leef je lichter, denk ik. Hè? Dan durf je, krijg je ook meer lef, krijg je ook meer moed. Dan word je hoopvol. Dan straal je dat ook uit naar de mensen om je heen. Dan wil je dat ook delen.
Nou, dat doe je zeker.
Daar ben ik heel erg van overtuigd, ja.
Wat hoop je te bereiken met... het is een instant succes, dit boek. Wat hoop je te bereiken?
Nou ja, ik probeer altijd te schrijven voor niet alleen maar een kerkelijk publiek. Hè? En dus voor ook mensen die normaal de Bijbel nooit lezen. Want ik vind dan zoiets als een boek Job, ja, dat kan niet onbesproken blijven. Dat is zo actueel eigenlijk. Hè? Dus bijvoorbeeld de psychiater Dirk de Wachter heeft het natuurlijk er heel erg over. Hè? Dat wij niet kunnen leven alleen maar met de leukigheid van het bestaan enzovoort. Dus wat ik heel erg hoop is dat dit open mag gaan voor mensen die daar helemaal niet mee vertrouwd zijn met die woorden. En gaan ontdekken, wacht even, dit kon ook nog wel eens een verhaal zijn voor mij. Een verhaal van betekenis, dat hoop ik natuurlijk. Daarvoor heb ik het gedaan, Jan.
Ja. Het is een prachtig boek. Gefeliciteerd.
Dank je zeer.
En het getop van Job komt uiteindelijk ten goede. Dus dat is ook het mooie van het leven. Ook deze tijd, deze beroerde tijd, gaat weer voorbij.
Zeker.
Daar moeten we naar kijken. Ik laat je niet met lege handen vertrekken. Dit bord zal je ongetwijfeld bekend voorkomen als de afbeelding.
Prachtig.
Ja. Ja. Mooi, hè? Je bent geliefd.
Van die hele beroemde preek. Van Nouwen,
ja
dat is een kernverhaal.
Ja.
Kernverhaal. Prachtig.
Ik geef, dankjewel, want je hebt ook een kern aangeraakt uit de Bijbel. Dus ik geef je dit graag mee.
Dank je zeer, Jan.
Voor in de pastorie, nu in Den Haag. Hè,
in Den Haag, in de Duinzichtkerk.
Je bent bijna overal dominee geweest.
Nee hoor, dat valt wel mee.
Nee.
Nee, maar dank je dat je me wilde ontvangen. Heel fijn om hier te zijn.
Was met groot genoegen. Ik had het nog graag willen hebben over jouw werken op de Zuidas, over je theatercarrière, over je bijzondere ontmoetingen. Kortom, je hebt een gevuld leven, dus kom nog eens terug.
Heel graag. Dank je zeer.
En dat was dominee Ad van Nieuwpoort. En nogmaals, een geweldig boek. En wij gaan weer terug naar Shepherd Grove. Oh, happy day.
Wash my sins away.
Would you stand with us? We're going to say this as we do every single week. Hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord. We're going to say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. It's a question, maybe you've already answered it, but there's a question that almost everybody in this room is unconsciously asking all the time. We're asking it when we wake up and when we go to bed. We're especially asking it when we have angst about our own death or some looming dread with a sickness. And it's a question that's been asked by philosophers for thousands of years, and there's been many answers to it. And the question is this: who has a truly great life? I don't mean a good life. I don't mean like a life that's like kind of nice and it's a good life. That was a good life. I mean the kind of legendary, amazing life that so many of us secretly want. Who has that life? And the next question, naturally, for so many people would be, what do I have to do to be in that very rare, lucky few that I lived the kind of life that most people would say was epic, amazing, legendary, was truly great. My hope today is, if you don't hear anything else I say today, is that the world's definition of that life is false. And that the best and greatest life you can live, it's available right now, is under God's loving care and way. I hope to prove that to you today, that you leave with that song in your heart and that you carry it to your grave. It's interesting because, as a fan of history, you know, you kind of notice how bad weather places create strong people. Whether it's a bad desert place or a bad rainy place. I was looking at, you know, I grew up here in Southern California. Bad weather place, am I right? Psych. California is amazing. The weather is so good. And people who live in bad weather places prepare for life. They prepare for the storm. They prepare for the rain. They're ready usually when those things come, and they're considered a fool if they don't, because they're just always assume a tornado's coming, you know? And if it's not a tornado, it's snow. And if it's not snow, the heat's going to bake that TV to death. So Jesus talks about this. He's from a hard weather country, a desert. He says, anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a man who builds his house on the rock. The rains came down, the streams rose, and the wind blew against that house, but it stood because it had its foundation on a rock. But anyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a fool who built his house on a wadi. You know what a wadi is? It's like a riverbed. It's built his house on a riverbed. The rains came down, the streams rose, and the wind beat against that house, and it fell with a great crash. Notice, I remember when I was a kid growing up in Sunday school, it was always taught that to build your house on the rock meant to build your life on the person of Jesus Christ, which is true. You know, the scriptures do attest to that. But in this context, Jesus himself actually doesn't say that. He doesn't say whoever builds it on me. He says whoever builds his house on what I'm saying and puts it into practice. If someone takes the sermon I just preached, believes it as wisdom, walks out in it and practices as a disciple what I'm teaching you, he or she will live the kind of life that everybody wants to live. The kind that even though the rain is coming down and the wind is beating against the house, it stands strong and endures. Jesus is preaching that there's a kind of life available in his teachings. Not just in his spirit, and we need his spirit, but in his teachings, that we take it seriously. That the way to have an epic, amazing, joyful, a life that oozes with happiness and even glory, that the way to live that kind of life is to take his words seriously, to live daily under the care, comfort, and way of God, the unhurried rhythms of grace, to have a completely new heart, a heart that forgives, because it truly wants to forgive, a heart that lets go of bitterness, a heart that lives honestly with no lies, a heart that's not insatiable, always lusting and wanting more, but one that's at peace with God's will, one that lets go of judging his or her neighbor and lets go of gossip and competition and anger and wrath, one that helps others, not just for show, but believes in helping. One that prays and fasts, because not so that people see them praying and fasting, but because they believe that God will respond to the prayer of a child. One that believes with faith that my faith can move mountains. Someone who takes Christ's words and lives by them is a happy person. That is a person destined to live a great life. No one else. That's the life. That's it. And guess what? It's available to everybody. If you, you know what else is true? Is that when that other, those other people who build their house on the wadi, when it rains and the rains come down and it falls, they can look to a rock and see a house standing upon it and know there's a place to run. Isn't that good too? To know that when you endure your storm because you're rooted in the life of Christ and his teachings, you'll have a comforting place. People will know there's a better way. You can encourage someone in that way today. The world's answer to this question, the default answer, is almost always a great life belongs to a lucky few. Great life belongs to those who are talented enough, rich enough, good enough, lucky enough, married to the right parents enough to make it to that thing that everybody wants. There's someone I talk about a lot who fits into that extremist and model because he's had such an impact on our lives today and on the Bible. Even though he's not a character in the Bible, he's around it. And that is the greatest celebrity of the ancient world. I talk about him all the time. Alexander the Great, mentored by Aristotle, inherited his dad's army, which at the time would have been the largest army and most sophisticated army in the world, or at least in that part of the world, and took over the world. I mean, but he died at 32. He died at 32 weeping. Is that a great life? It's not. Jesus teaches us that the greatest, happiest, richest life is available now in the unhurried rhythms of life in his kingdom. It's the kind of life that walks on water. It's the kind of life that's not available to anyone unless they let go of that and hold fast to this, the Spirit of God and his word. Unhurried life of God in me now. It's right available to you right now. That's who has a great life. You know who has a great life? You do. It's right there. Right there. It's right there. You're looking for something you already have. In the Spirit of God and his salvation and in his teaching. So that's it. That's what we want. You know, I think that there's a... I believe that if you have a good enough why, you can do just about anything. You think you could swim through shark-infested waters, right? But imagine you had to save your daughter. All of a sudden, you've got a good why. You think you can't lose weight until your enemy's wedding comes up. You got to fit in a dress and look like the true you, you know? Being healthy is the worst why in the world to lose weight. Who wouldn't want to be healthier? But most of us are healthy enough. I know I am. That's why I double stuff Oreos. Right? So it's being healthy is a bad why. Looking good at your enemy's wedding, looking good at your high school reunion, that's a good why. Those are the kind of whys that motivate us. Nobody, you know, thinking, wouldn't it be cool to stand in one place for 24 hours? That's a bad why. But hey, if you stand in one place for 24 hours, I'll give you $1 million. That's a good why. And I think so many of us as believers were given a bad why. Why should I follow Christ? Why should I do what Jesus teaches in terms of living towards my neighbor? And the why for most people is so that I can be a respectable Christian. Or the why is so that I'm not a bad person or a hypocrite. Or I don't, so that I'm not ostracized or pushed out. I'll do about what everybody else does because I don't want to be a bad person. That's the spiritual equivalent of it's good for you. It's not a good why. And it's not even a why. That's not even a reason. The reason we should live this way is because it's the most epic, amazing, joyful life we can live. It is the word, this word Makarios, one of the worst translated Greek words in the Bible. We always see it through a Catholic lens, blessed. Anytime you see the word blessed, most of us misunderstand it. When we hear blessed, blessed, we even add the extra syllable just to make it sound more blessed. You know, it's blessed. We'd say, it's like, blessed. Like, that's your why. In the Bible, this word blessed, makarios, it means the closest word we have in English, and it doesn't even cover it, is happy. But happy is not even a good word. It just means oozing with happiness. Super happy. Like, you are so fulfilled, enriched, brought to life, happy, full of joy, oozing with joy. That's makarios. Do you hear that when you hear blessed? When Jesus is washing the feet of his disciples, if you've grown up in church, you've heard the story a million times. Right before he's crucified, Jesus takes off his garment, which is, you know, a nice garment, and he puts on a towel, and he dresses like a slave, and he goes around and washes the feet of these young people, and they would have had, you know, animal dung and dirt and stuff on their feet, getting into their nails and stuff and cleaning it all out. It's very, getting between the toes with his hands. You see? It's gross. He's doing this and he washes their feet and they're embarrassed because they have so much respect for it, and he cleans it. And then he says, no servant is greater than his master. No student is greater than his rabbi. I have done this for you. Do this for each other. Okay? If he had left it there, then the why would have been, you're supposed, you know, it's good for you. This is a good thing. You should do it. You should do it. But that's not what he says. In John 13, 17, right after he says it, so serving each other and loving each other and serving the people that follow you, he says, now that you know these things, you will be makarios. You will be blessed if you do them. Not blessed. That's not what he means. He means, if you do what I just did here, if you wash people's feet in the spirit that I did it, with the heart that I did it, you will be oozing with joy and life. Is how he begins the Sermon on the Mount. When he says, blessed are the poor in spirit. He's saying, blessed are you if you're sick. Blessed are you if you just got fired. Blessed are you if you just lost a limb. Blessed are you if you just lost someone you love. Blessed are you if everything in your life is falling apart. Blessed are you if you just lost your business because someone betrayed you. Blessed are you if you're being sued and you're losing because you can't afford good attorneys. Blessed are you if you hate your job. Blessed are you if your marriage isn't going well. Blessed are you if you're broken up with your children or your parents. Blessed are you if everything in your life is going wrong. Why? Because what I'm about to teach you and show you is that you can be the most joyful, happy, life-fulfilled, oozing with joy kind of person, a house that's built on a rock kind of person. If you just do this, if you just do with us, if you just do what I'm telling you to do today, all of those things will melt away and you will find victory in me by just living in my kingdom, by just living in my kingdom, by just living in God's loving care and way. That's who has a great life. It's available to all of us right now. We already have it. It's right here. It's available to all of us right here, right here. We still look to Alexander, but it's right here. We're like people in a desert carrying a canteen of ice-cold lemonade, looking at a mirage, saying, maybe there's lemonade over there. But this is the promise, and I can tell you, I've lived it. This is what's available now. Living in the unhurried life of God now. It's available. It's available. So who's happy? Who's got a good life? Anyone who believes and trust that they're in the kingdom right now. Anyone who lives under God's loving care and way. That's who has a great life. You'll see. You'll see. It's not. See, this is why so many young people don't want to be believers. It's because the gospel, the false gospel they're told, is it's just forgiveness of sins. Like, and it is that, but it's like forgiveness of sins. Here's your ticket to heaven. Hold on to this tightly while life stinks and you're unhappy and stressed out and just trying to make your way. And then, you know, then you'll get to heaven, you know. And there's this risk that you know, by turning my back on a lot of these alluring things that the church calls sinful, I'm hoping that this ticket, you know, that there is a heaven, first of all, and that I actually get there, right? But that's not the gospel. That's taking a part of the gospel. The gospel is coming to heaven now, right now. And you can test it. You can try it. You can literally try this today. Even if you're not even sure you believe, you can try these things and you'll begin to see the kingdom of heaven's boiling up within inside of you if you live with this right kind of heart today. And you don't have to worry about it. It's not choosing a bad life now for a good life later. It's choosing a good life now that is so awesome it goes on after I die. You see, when we die, we don't go to heaven. When we die, we're already in heaven. Does that make sense? Because we're in it now. Okay. So today, really today, not because you should or because you ought to be a good person or it's the right thing to do, but if you really want to live a great life, turn your heart into God's heart. Turn your heart into the kind of heart that walks every moment in the unhurried rhythms of grace. Just refuse to live from a place of pride, worry, and hurry. Have a heart that forgives and that wants to forgive. Have the kind of heart that lives honestly and doesn't deceive or trick or fool or put up a front. Live with the kind of heart that's not always more, always insatiable, always needing more in my life. Live the kind of heart that doesn't need to judge. It lets go of judging. It lets God be the judge. A kind of heart that helps and is interruptible and is available to people who are hurting, who are considered outsiders. And it doesn't do it so that other people will see or that I get thanks, but just because I've learned to see people the way God does as his treasures that are loved by him. That I recognize that living by the golden rule, like what would I want if I was that person? What would I need if I was in that position? What would the golden rule be for me to love that person in the way that they need to be loved right now and to be so unhurried and unprideful that I can be interrupted by this person now and love them? And to pray and to fast and to believe that God will answer my prayer and that what he promises in his word is true. And to believe with faith that any person can do anything if it's God's plan. And all we have to do is be the messenger and tell the mountain to move because that's God's plan. You know, like living in this kind of life is what's available now for you. I hope it doesn't sound judgy. I want you to hear that that it's so easy to be seduced by this mirage, but that you have the canteen, you have rivers of living water available to you already. Believe it and live in it today. Live in the unhurried rhythms of grace. So, Father, we just ask for that. We just ask right now for an outpouring of your Spirit. Lord, do we need you now more than ever? I just pray your Spirit to fall in power under everyone under the sound of my voice. Those who hear these words critically with hard hearts, Lord, push through that, Lord. Those who are feeling tired and don't have ears here, open their ears and pray, God. Those who want what I'm saying but can't seem to find it or can't bring themselves to believe it, give them faith, I pray, Lord. Pour out your Spirit in our hearts, Lord. For any person that would pause in this moment and say, Lord, I need you, would you answer that prayer? You said anybody who knocks, you would answer the door. Anybody who seeks would find. We're looking for you, God. So I pray, God, for an outpouring of your Spirit. Give to them what you gave to me. Lord, I pray for it in Jesus' name. It's an outpouring of your Spirit, God. And that today would be a new day for everyone under the sound of my voice. And I pray it in Jesus' name. Amen. Amen. Would you stand with me? We're going to sing together. now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Bobby Schuller, hij zei het zo mooi. Een krachtig leven, dat is een gezegend leven. Nou, daar moet ik wel even over nadenken. En misschien jij ook. Mooi om zo de week mee in te gaan. Volgende week hebben we twee mooie gasten. En dat heeft alles te maken met de komst van de Global Mercy naar Rotterdam. Op 26 februari komt hij aan. Het grootste varende ziekenhuis ter wereld. Bemand door vrijwilligers die naar de kusten van Afrika gaan. Om daar de allerarmsten die hoge medische nood hebben gratis te helpen. Een prachtig iets. Ik wens iedereen namens het team van Hour of Power een hele gezegende, een krachtige en goede zondag toe.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.